Hallo en leuk dat je luistert naar Follow the Facts, de podcast over factchecken en social media van de School voor Journalistiek in Utrecht.
Hoe maak je een goede factcheck? Hoe haal je de feiten boven water? En hoe haal je als journalist alles uit social media? Dat gaan we ontdekken, met jullie en met toffe gasten uit de praktijk.
Mijn naam is Laurence de Laporte.
En ik ben Wouter van Dijken.
En vandaag gaan we het hebben over een verhaal maken met je publiek. Publieksinteractie. Ofwel, omdat we alles lekker Engels maken tegenwoordig, audience engagement. En iemand die daar alles van weet is Caroline van Zoelen. Caroline werkt bij RTL Nieuws. 2 jaar lang deed ze onderzoek naar armoede, naar de zorg en dat met behulp van lezers en kijkers.
Het gaat erom dat je niet als journalist bepaalt, oké, dit is het onderwerp, ik ga het onderzoek doen, ik maak de uitkomsten en klaar. Nee, de input komt van je kijkers, van je lezers. Die vertellen jou uiteindelijk wat er aan de hand is. Want je kan niet alles weten. Je zit ook altijd in je eigen bubbel. En zij halen jou daaruit.
Ook in deze aflevering hebben we natuurlijk een factcheck gemaakt door een student. Dat hoor je allemaal zo meteen.
Nou, we hadden het net over audience engagement, Wouter. Even kort voor wie je denkt. Audience wat? Wat is dat eigenlijk?
Ja, audience engagement is een beetje de hippe term. Letterlijk betekent het betrekken van je publiek. Je kunt dan denken aan oproepjes via social media, maar ook aan grotere onderzoeken die je alleen met behulp van lezers kan doen.
Nou, zulke interactie met je publiek is een moderne vorm van journalistiek. Vroeger, toen er nog geen social media bestonden, konden lezers en journalisten niet echt met elkaar in contact komen. Een lezer kon een brief sturen naar de krant en dan hopen dat ze die zouden plaatsen, maar dat was er wel zo'n beetje. Tegenwoordig gaat dat een stuk makkelijker, toch?
Ja, nu kun je gewoon een tweet sturen. En andersom ook. Je kunt als journalist via social media heel handig bronnen vinden, zoals ervaringsdeskundigen of mensen die getuigen waren van een gebeurtenis waar je over schrijft. Op Canvas zijn allemaal handige tutorials over hoe je dat doet. Met uitlegvideo's waarmee je direct zelf aan de slag kan. Wil je dat? Kijk dan even op Canvas of in de show notes.
Maar je lezers kunnen je ook helpen om grote verhalen te ontdekken. Hoe dat werkt horen we straks van Caroline van Zoelen. Maar eerst is Kim weer op pad gegaan met een factcheck. Deze keer kijkt Kim naar een factcheck van Geesje Blokhuis. Het viel haar namelijk op dat tenners er altijd zo hard kreunen. Je weet wel, dit. Dat zou dan helpen om harder te slaan. Althans, dat is de theorie, maar klopt het ook? Zoals altijd ging Kim eerst de straat op om eens te vragen aan mensen wat zij daarvan denken.
Nou ja, wat gelijk in mijn hoofd opkomt, is dat vooral vrouwen kreunen. En ik denk wel dat vrouwen misschien minder kracht hebben in hun armen en dat het een soort van oerkreet misschien wel helpt of zo.
Dat is die oerkracht. Je moet altijd, als je iets zwaar tilt, ga je ook geluid maken. Ja. Dat komt er meer uit.
Het is gewoon psychologie, denk ik.
Ja, omdat ik het zelf met sporten merk ik als ik, ik kan gewoon er meer uit. Het is misschien ook wel een beetje mentaal, hoe het placebo effect, maar het is gewoon, ik voel meer, je voelt ze meer gewoon in toon en dan kan je harder gaan.
Later in deze aflevering gaat Kim met Geesje in gesprek om precies te horen hoe het zit. Maar eerst gaan we in gesprek met Caroline van Zoelen. Caroline, welkom.
Dankjewel.
Yes, je hoorde ons in de introductie al een beetje praten over audience engagement. Wat denk je, klopt het een beetje wat we zeiden?
Ik denk dat jullie heel goed op weg zijn. Ik denk wel dat er nog veel meer achter zit dan dat.
Dus wat dan bijvoorbeeld?
Nou, jullie hebben het over een oproepje plaatsen of bijvoorbeeld via een tweet. Maar dat is pas het begin. Uiteindelijk gaat het erom dat je echt het gesprek aangaat met je lezers, met je kijkers. En uit die gesprekken komen uiteindelijk de mooiste verhalen.
En hoe doe je dat dan?
Daar zijn verschillende manieren voor. De manier die wij hebben gekozen bij RTL Nieuws tijdens dit project is door middel van uitgebreide enquêtes. Dat zijn enquêtes waar mensen echt even tijd in moeten investeren om heel veel gegevens met ons te delen. Dus ze moeten het ook echt willen. Ze moeten echt de betrokkenheid voelen. En op dat moment gaan ze antwoord geven op al onze vragen. En met die data die daar eigenlijk uitkomen, als we daar induiken en die verhalen horen, dan krijg je al een idee van, hey, daar speelt het, of daar zit de pijn, of daar zit het verhaal. Dat is het vertrekpunt. En vervolgens, de tweede stap die wij hebben gedaan, is met zoveel mogelijk mensen gewoon letterlijk in gesprek gaan. Telefonisch of opzoeken. En dan verder praten over de onderwerpen uit de enquête. En dan kom je bij het verhaal.
Zijn dat dan zeg maar de mensen met wie je in gesprek gaat? Zijn dat dan mensen uit die enquête? Dus dat er een enquête is dat je denkt, oké, die is wel interessant om nog een keer na te gaan bellen.
Ja, dus je vraagt bijvoorbeeld, de eerste vraag die wij hebben gesteld aan onze kijkers ging over armoede. Kun je rondkomen, ondanks dat je een baan hebt? Nou, heel veel mensen gaven aan dat het heel lastig is. Maar dan weet je eigenlijk alleen nog maar dat. En dan weet je dat bijvoorbeeld 30% dat probleem heeft. Maar je weet niet, wanneer voelen ze dat? Wanneer kunnen ze niet rondkomen? Op welke manieren? Welk werk doen ze? En dat haal je uiteindelijk uit die gesprekken. Dat komt een klein beetje uit de enquête. Maar daarna gingen we soms wel een uur of langer met ze bellen. En dan kom je erachter, hey, die mensen moeten bijvoorbeeld in dat geval echt hele lastige keuzes maken. Tussen een keer met het openbaar vervoer gaan of boodschappen doen. En dan kom je pas echt in het verhaal. Dan ga je pas echt voelen van, hey, daar zit dat verhaal, daar zit die pijn. En dat moeten we vertellen.
Ja. Hoe ben jij begonnen met dit soort onderzoeken? Waar kwam die interesse of wat het is bij jou vandaan?
Nou, de eerste keer dat ik ermee in aanraking kwam was nog op een andere redactie. En toen merkte ik gewoon dat het verhaal wat wij als journalisten voor ogen hadden, uit de reacties die daarop kwamen op social media, dat er heel veel meer aan de hand was. En ik vond het heel waardevol om in die reacties te gaan zoeken en te kijken van, hey, dat is eigenlijk super interessant. Daar zit informatie die wij nog niet wisten. Nou, toen kwam er dus een plek vrij om dat 2 jaar lang te gaan doen op de onderzoeksredactie. En zo ben ik begonnen. En ik vond het het meest waardevolle ooit om samen te werken met je publiek. Om daar de verhalen te halen en met ze samen ook te maken. Zodat je uiteindelijk iets kan maken waar het publiek echt iets aan heeft.
Zijn er dan bepaalde onderwerpen die daar heel geschikt voor zijn? Of kan het eigenlijk over alles?
Nee, we kwamen er wel achter dat het belangrijk is om een onderwerp te kiezen wat leeft. We hebben ook wel enquêtes gedaan waar uiteindelijk weinig respons op kwam. En dan merk je ook wel, hey, dit zit dus blijkbaar, heeft niemand zin om hier 20 minuten iets over in te vullen. Maar een onderwerp waarbij dat heel goed ging was armoede in Nederland. Daar kwam veel reactie op, daar kwamen veel verhalen uit. En een ander onderwerp was de onvrede die leeft onder zorgmedewerkers. En wat zij dit was allemaal voor corona, moet ik erbij zeggen, toen we begonnen. Maar wat zij allemaal meemaken en tegenkwamen op de werkvloer, waar zij tegenaan liepen en waarom zij het gevoel hadden dat ze niet altijd hun werk even goed konden doen. Dat waren onderwerpen waar veel reactie op kwam en waar we echt goed in hebben kunnen duiken.
Het lijkt me heel interessant om daar zo meteen nog verder op te gaan. Eerst even, wat zijn dan die enquêtes waar jullie geen reactie op hebben gekregen?
Nou, eentje, dat was een onderwerp dat altijd blijft triggeren. Maar een tip, een idee dat we kregen van ongelukken van maaltijdbezorgers. Dus we kregen ideeën dat er veel maaltijdbezorgers eigenlijk best wel op slecht materieel moeten fietsen. Of met een scooter. En daarmee in de problemen kwamen. Dus bijna ongelukken of echt ongelukken kregen. En we wilden heel graag weten hoeveel is dat. Dus we hebben gevraagd onder maaltijdbezorgers, kun je daar iets meer over vertellen? En daar kwam eigenlijk nauwelijks of niet zo binnen. Waar dat aan gelegen heeft, dat blijft altijd een beetje een gok.
En is het ook, zeg maar, ik kan me voorstellen dat armoede, overwerk in de zorg, zeg maar, dat zijn natuurlijk ook hele emotionele onderwerpen. Dus waar mensen echt heel erg boos over zijn en geraakt over zijn, dat je dan misschien eerder geneigd bent om een enquête in te vullen. Merk je in die zin nog dat er verschil zit tussen de onderwerpen die je kiest?
Ja, je merkte bijvoorbeeld bij armoede, daar kwamen in één keer, dat was het eerste, de grote enquête die we deden, 3000 reacties op. Nou, we wisten niet wat ons overkwam. Want je moet dus ook 3000 verhalen gaan lezen. En uit die verhalen ga je uiteindelijk filteren wat het verhaal is dat je gaat vertellen. En hetzelfde bij die zorgmedewerkers, er was nog een overtreffende trap, kwamen we dik boven de 10.000 reacties uit.
Wow.
En dat is gewoon een databestand waar je u tegen zegt en waar je echt even goed in moet duiken voordat je überhaupt een aantal verhaallijnen ontdekt. Van, hey, dit melden heel veel mensen, dit melden heel veel mensen en dat. En dan uiteindelijk komen daar verhalen uit. En dan merk je gewoon dat het heel erg leeft. En dat daar dus een groep mensen is, dat moet je wel ook goed altijd in je achterhoofd houden. Dat daar een groep mensen zit die inderdaad bij wie het zo hoog zit, dat zij bereid zijn van, hey, ik zal ze even gaan vertellen wat er allemaal niet goed gaat.
Dus het is ook nog maar het topje van de ijsberg eigenlijk.
Ik denk in veel gevallen wel. Maar dat is altijd lastig te zeggen, want je weet niet hoe groot die ijsberg is. Het kan de helft zijn. Het kan ook inderdaad echt een topje zijn van 1%. En dat er dus nog veel meer aan de hand is. Wat we wel merkten is dat op die verhalen ook weer heel veel reacties kwamen van het publiek. Van mensen die zeiden, ik heb dit ook meegemaakt. Dus ik heb ook allemaal mapjes van, dit is de reactie op de eerste enquête. Dit is de reactie op het eerste verhaal. Dit is de reactie op het tweede verhaal. Dus er blijven maar dingen loskomen. En daar merk je uit dat het dus inderdaad veel groter is nog dan wij dachten.
Puur praktisch, hoe bekijk je 10.000 enquêtes?
Met hulp van collega's in dit geval. Ik heb wat assistentie gekregen. Maar uiteindelijk gaat het erom dat je dus van tevoren weet dat dat gaat komen. Dus dat je die tijd inruimt en dat je het rustig doet. En dat je er echt zorgvuldig mee omgaat. Dus je moet nooit denken, als je op deze manier onderzoek wil gaan doen, moet je niet denken, ik zet even een enquête uit en dan draai ik zo even. Hè, bijvoorbeeld in SurveyMonkey krijg je gewoon de statistieken. Er staat nou 30% heeft dat antwoord gegeven. Maar dat moet nooit je verhaal worden. Je moet dat gebruiken om het verhaal op te pakken. Dus je ziet bijvoorbeeld 30% kan niet rondkomen. Maar dan ga je pas zoeken wat het verhaal is. Want je moet nooit, je wil niet een verhaal openen met 30% kan niet rondkomen. Want dat hebben ze gezegd op onze vraag. Voor hetzelfde geld heb jij die vraag niet helemaal goed gesteld. Heb je geen goede controlevraag gehad en mis je eigenlijk je punt. Dus daarna komen de gesprekken. Daarna komt eigenlijk het kwalitatieve onderzoek. En daaruit komt je verhaal. Dus ruim die tijd, neem er echt heel veel tijd voor. Maar dan is het ook waard.
En om even in te zoomen op dat armoedeonderzoek. Wat was het vertrekpunt waarop jullie dat onderzoek zijn gestart? Wat was eigenlijk je verwachting dat eruit zou komen?
Nou, het is wel grappig, want het is iets wat op dit moment weer ontzettend actueel is. We zagen op dat moment in 2019, was dat alweer even geleden, dat heel veel dingen snel duurder werden. Dus we zagen de boodschappen worden duurder. De benzine wordt duurder, de energielasten worden hoger, er ging een aantal belastingen omhoog. En we weten gewoon uit ervaring dat de salarissen daar vaak een stukje op achterlopen. Dus was de vraag, als er zoveel dingen duurder worden, hoe doen mensen dat? Maar de verwachting was eigenlijk wel, het vertrekpunt was dat dat zou gaan om mensen die onder een minimuminkomen zouden zitten, dat daar de pijn, dat die het lastig zouden hebben, dat die de pijn zouden voelen. Nou ja, zodoende een enquête gemaakt, uitgezet, 3000 reacties. En daar kwam eigenlijk uit, en dat was opvallend, dat de pijn zat bij de mensen met een gemiddeld inkomen. Dus mensen waarvan eigenlijk op papier zou je denken, die moeten het wel redden. Dat gaat goed. Die verdienen een gemiddeld inkomen. Dus dat is de grootste groep in Nederland. Dus die redden het wel. En daar kwam uit dat eigenlijk, dat is een modaal inkomen hebben we daarbij gepakt, die redden het helemaal niet. En dan heb je het dus over een veel groter probleem. Dat de minima het niet redden is absoluut niet goed te praten, maar ligt iets meer in de lijn der verwachting. Maar als ook mensen met een modaal inkomen niet kunnen rondkomen, ja, dan krijg je echt enorme druk op de samenleving eigenlijk.
Ja, dan denk je, je hebt gewoon werk, je hebt gewoon een inkomen.
Je hebt werk, je hebt een modaal inkomen, dus je hebt een goed inkomen. En dan nog moeten kiezen tussen wat ik al eerder zei, het OV of de boodschappen. Of je kind een keer naar de opvang brengen. Of iets anders. Met je huisdier naar de dierenarts. Allemaal van dat soort simpele keuzes werden voor deze groep mensen werden echt een soort cliffhanger. Van ga ik het redden dit keer weer? Zal ik het doen? Zal ik het niet doen? En dat levert zoveel stress op in je leven. Dat je voor elke stap moet nadenken. En constant in een soort financiële paniek leeft, dat viel heel erg op. En vooral dat dus bij die groep van die modale inkomens zit.
Ja, en dat heb je dus eigenlijk ontdekt door die enquête of door die gesprekken?
Ja, allebei. Ja, dus het vertrekpunt was, laat ik zo zeggen, onze hypothese was dus dat het bij de lagere inkomens zou zitten. Maar er kwam eigenlijk al bij de enquête terug dat het ging om mensen met modale inkomens, dat die aangaven, ik kan echt niet rondkomen. En dat kwam nogmaals bevestigend eigenlijk uit de gesprekken. En dan voel je ook, we hadden één vraag opengelaten van wat heb je dan de laatste tijd niet gedaan vanwege deze situatie? En er kwamen echt zulke heftige voorbeelden eigenlijk uit naar voren van ik heb al heel lang geen koelkast, want ik kan geen nieuwe betalen bijvoorbeeld. Dat soort dingen, dat we dachten, wow, dit is echt een probleem waar je eigenlijk, wat heel veel mensen gewoon niet weten, terwijl het zo'n grote groep betreft.
Heb je dan een neiging om mensen te gaan helpen? Ik kan me zo voorstellen dat als je als journalist dit soort dingen boven water haalt, dat je denkt, of ben je dan tevreden met, oké, we kunnen het brengen en hopelijk verandert er dan niet?
Nee, willen helpen is er altijd wel, maar kunnen helpen is iets anders. Ten eerste ben je journalist en geen hulpverlener. Dus ik heb ook helemaal de middelen niet om mensen te helpen. Het middel dat ik heb als journalist is het aankaarten, is het bij de politiek bekendmaken, is het laten zien wat er gebeurt, in de hoop dat er actie komt. Wat er wel gebeurde, en dat was wel echt heel mooi om te zien, dat er wel vanuit onze kijkers soms wat hulp kwam. Een van de verhalen die we hebben gemaakt ging over mensen, de werkende armen die geen woning kunnen vinden. Daar komen eigenlijk twee problemen bij elkaar. Het feit dat je dus toch niet genoeg verdient blijkbaar om gewoon je leven te kunnen leiden. En daarnaast de krapte op de woningmarkt. En het feit dat huizen ontzettend duur zijn. Nou, er waren hele groepen mensen die dus aangaven, ik leef op een camping, ik woon in een vakantiehuisje, zomers in een tent, ik slaap op zolder bij mijn achterneef, die van bank naar bank hopte omdat ze geen woning konden vinden en betalen. En die mensen kregen van onze kijkers dus allemaal opties aangeboden van, ja, maar wij hebben hier een huis of een tweede huis of een kamer. En uiteindelijk hebben we daar wel wat energie in gestoken om te kunnen bemiddelen tussen die groepen, zodat zij elkaar konden helpen. Maar er waren ook wat kleinere initiatieven van mensen die zeiden, goh, als ze niet rond kunnen komen, kan ik iets voor ze doen? Wat de laatste verhaal. Beetje los van dit onderzoek, maar hetzelfde onderwerp. En dat mensen zeiden van, mag ik iets opsturen naar deze mensen? En dan bemiddel ik wel. Dus dan zeg ik, dat is goed. En dan vraag ik eerst, mag ik je nummer delen? En dan komen deze mensen bij elkaar en dan ontvangen ze, kunnen ze toch een beetje iets voor elkaar betekenen.
Dat is fijn.
Is wel fijn. Ja. Ja, en het is ook ontzettend lief. En dan zie je weer hoe lief mensen zijn. En hoe belangrijk het is om te weten dat er mensen zijn die het heel moeilijk hebben.
Ja. Hmm. En kun je iets vertellen over hoe dat proces nog verder loopt? Want je hebt dan bijvoorbeeld 3000 reacties. En uiteindelijk in de uitzending komen er 1, 2, 3 voorbeelden terug. Hoe ga je dan op zoek naar het verhaal dat een soort van het voorbeeld is van al die duizenden verhalen?
Ja, dat komt eigenlijk op het moment dat je dat kwalitatieve onderzoek doet. Dus je spreekt met heel veel mensen. En daar komen.
Hoeveel is heel veel?
Ik denk dat ik in totaal 100 mensen heb geïnterviewd. Tussen de 80 en 100, denk ik. Maar je merkt het ook aan een paar dingen. En dan komt even de praktische kant ook naar boven. Kan iemand het goed vertellen? Dus kan iemand goed uitleggen waarom die situatie zo lastig is? Heeft iemand een situatie die typisch is voor veel andere Nederlanders? Bijvoorbeeld, we hebben een gezin gehad met kinderen die in Amsterdam woonden. Dat soort dingen neem je mee. En daarnaast moet iemand het uiteindelijk ook willen dat je met die camera naar hun huis komt, waar ze gaan vertellen over het feit dat ze dus financieel het moeilijk hebben. En dat willen heel veel mensen niet. Dat is echt nog wel een soort taboe. Dat merk ik nu ook bij vervolgverhalen daarover, is dat vertellen dat je het arm hebt, vertellen dat je soms niet alle boodschappen kan kopen, dat is niet iets wat Nederlanders graag doen. Dus dat speelt dan ook mee bij het zoeken naar de mensen die je gaat interviewen. Iemand die bereid is om ons binnen te laten en ook symbool te staan voor die hele groep. Want dat is wat je uiteindelijk doet.
Dit is hele tijdrovende journalistiek. Vind jij dat daar genoeg ruimte voor is in Nederland?
Ik denk dat er op dit moment wel weer een beweging gaande is, dat er wat meer ruimte voor komt. Redacties ruimen weer meer plekken in voor onderzoeksjournalistiek. Voor journalistiek die tijd vraagt, maar ook de mooiste verhalen oplevert. Dus ik denk dat er wel meer, maar ik denk zelf dat er nooit genoeg tijd voor is. Omdat ik denk dat er op deze manier, en vooral ook door je lezers erbij te betrekken, want dat is iets waar het hier over gaat, is audience engagement. Het gaat erom dat je niet als journalist bepaalt, oké, dit is het onderwerp, ik ga het onderzoek doen, ik maak de uitkomsten en klaar. Nee, de input komt van je kijkers, van je lezers. Die vertellen jou uiteindelijk wat er aan de hand is. Want je kan niet alles weten. Je zit ook altijd in je eigen bubbel. En zij halen jou eruit. En zij geven jou informatie en zeggen, ook ik kan niet rondkomen. Die delen die informatie met je. En daar mag nog steeds wel, denk ik, meer tijd en energie in gestoken worden. Maar het is echt wel tijdrovend. Dat moet ik wel echt bij zeggen.
En zit het dan in dit soort best wel forse onderzoeken? Of is dat iets wat eigenlijk elke journalist op zijn radar moet hebben om op te letten op wat zijn publiek hem teruggeeft?
Dat laatste. Ik denk dat je het altijd op je radar moet hebben. Ik denk dat je ook echt heel zorgvuldig om moet gaan met alle reacties die komen op welk verhaal dan ook. Dus investeer misschien een middag in de mails die je terugkrijgt. En denk niet alleen maar, ja, maar het verhaal is er al uit, dus oké, bedankt voor je mail en doei. Maar lees even goed wat er staat en ook op social media. Want daar zit vaak gewoon weer een verhaal in. Niet altijd, maar check het en lees het goed en vraag nog even door en zeg, goh, mijn verhaal ging over iets anders, maar wat jij vertelt, wat is er aan de hand? Wat maak je mee? En dan kom je weer tot nieuwe verhalen. Dus ik denk dat die interactie er echt moet zijn. Je hangt niet boven de markt, zeg maar. Je zit in die markt. En de markt bestaat uit je lezers en je kijkers. Dus ja, hou het gesprek gaande.
Als studenten nou hier naar zitten te luisteren en die denken, ik vind het echt super vet klinken, dit wil ik ook wel. Hoe zouden ze dat dan het beste aan kunnen pakken?
Ik denk dat het al heel leerzaam of interessant kan zijn om gewoon een kleine enquête te doen. Alleen je moet, ja, het is best wel lastig. Je moet wel echt een goede vragenlijst hebben, zodat je uiteindelijk wel een beetje eruit krijgt waar je naar op zoek bent. Maar je kan altijd eens experimenteren met, kan ik op social media, kan ik eens in gesprek gaan met een groep mensen, kan ik eens een grote groep mensen 3 vragen stellen? Komt daar iets geks uit? Kan ik nog met ze verder praten? Ik bedoel, op die manier. Of je kan enquêtes op gaan zetten. Een programma dat wij wel eens gebruiken, SurveyMonkey bijvoorbeeld. Zo kan je het doen, maar target dan een specifieke groep, zoals bijvoorbeeld zorgmedewerkers of buschauffeurs. Of ja, noem het maar. Kies een vaste groep en ga vragen stellen en ga kijken of je met ze in gesprek kan. Maar dat kan ook op de ouderwetse manier. Want jullie zeiden net dat het heel modern was. Maar natuurlijk, heel, heel, heel vroeger gingen mensen ook gewoon ergens naartoe om met mensen in gesprek te gaan. Wat is hier aan de hand in dit dorp of op deze plek? En dat is eigenlijk wat je weer doet. En dan hoor je de verhalen door op locatie te gaan. En wij doen dat eigenlijk nu digitaal.
Ja, nou, volgens mij is het gelijk een beetje een bruggetje naar de slotvraag die we voor iedereen hebben die hier te gast is. En dat zijn de tips. Misschien was dit al de eerste, maar als mensen hier meer mee willen, studenten die luisteren, welke tips heb jij voor hen?
De eerste tip is denk ik, het belangrijkste is neem de tijd hiervoor. Neem de tijd om te luisteren. Neem de tijd om goed te onderzoeken wat mensen tegen je zeggen. En de tweede tip, die hangt daarmee samen, is schat het op waarde. Dus alles wat iemand zegt is op dat moment waardevol. Voor die persoon, die zegt het niet zomaar. En misschien ook wel voor je onderzoek. En tot slot, wat ik echt belangrijk vind, is hou contact en respect, daar is het woord weer, tot het einde van je proces. Dus je begint al met mensen in gesprek, dan ga jij verder met je onderzoek. Dan ga jij verder met de productie. Dus je gaat interviews regelen, je gaat experts erbij zoeken. Klopt het wat deze mensen ervaren? Is dat echt zo? Laat die mensen dan niet los. Laat ze niet bungelen en zeg dan, nou, bedankt voor die informatie. Ik ga nu even mijn werk doen, zeg maar. Maar hou contact. Informeer wat je aan het doen bent, waardoor het verhaal echt van begin tot eind samen wordt gemaakt. Wat ik ook deed is bijvoorbeeld af en toe vertellen, wat gaan we nou vertellen? Weet je, welk verhaal gaan we maken? Welke rol speel jij daarin? Iets wat ook niet altijd gebruikelijk is, maar in dit geval wel. Omdat de mensen ze hebben zoveel met je gedeeld, dat ook de wisselwerking moet zijn, denk ik, in het hele productieproces. Dus tot het laatste werk samen, tot het allerlaatste moment.
Denk je dat je dan nog heel lang later nog contact met deze gasten zou houden?
Heb ik nog, ja. Ik heb nog best wel een groepje waar ik contact mee onderhoud. Die ook nieuwe tips delen. Die zegt van, joh, nou, we hebben het toen daarover gehad, maar nu maak ik dit mee, is dat iets? Dat is weer heel tijdrovend, maar uiteindelijk ook heel waardevol. Dus ja, ik hou met een groepje hou ik echt contact en die benader ik ook weer voor andere dingen.
Zit er al een beetje verandering in de situatie?
Ja, nou dat is wel mooi. De mensen in het armoedeverhaal, het allereerste armoedeverhaal, die waren ook door ons weer getriggerd van, die vonden het zo heftig dat ze moesten vertellen over hun armoede, dat ze ook op zoek gegaan zijn naar een manier om eruit te komen. Dus één iemand is met een adviseur gaan praten over hoe ze op andere manier, nou die heeft uiteindelijk een woning gevonden, een fijne woning. En een andere vrouw die heeft een andere baan gezocht, waarbij ze iets meer ging verdienen. Gewoon door alle gesprekken met ons werden ze ook getriggerd van, hey, misschien kan het wel anders. En dat wil niet zeggen dat ze dus helemaal niet klem zaten in die situatie, maar ze kregen wel het idee van, hey, eigenlijk wil ik dit niet. Ik vertel er nu over, maar ik wil dit niet. En dat heeft ze weer gebracht om verder te gaan zoeken. Dus, en die opties waren er gelukkig. Dus ja, je ziet wel echt verbetering. En dat is het mooie eraan.
Ja, het lijkt me heel effect. Dankbaar ook als journalist van zo'n mooi project. Dat je dat dan ziet gebeuren.
Ja, dat geldt wel voor de armoede. Ik moet zeggen, bijvoorbeeld in de zorg zie ik het wat minder. Daar zie ik nog niet zoveel veranderen. Maar bij het armoedeproject hebben we echt gezien dat het enorm veel impact heeft gehad. Ook op de mensen die hebben meegedaan.
Ja, hartstikke mooi. Nou, hartelijk dank dat je hierover wilde vertellen bij ons in de podcast. En heel veel succes bij volgende onderzoeken.
Dankjewel.
Voordat we afsluiten nog één heel belangrijk ding, de factcheck van de week. Over die kreunende tennersers, helpt het nou of is het onzin? Geesje weet het.
Ik zit hier samen met Geesje uit klas B02. Jij hebt de claim gedaan, kreunen tijdens een tennissen helpt om harder te slaan. Hoe ben jij bij deze claim gekomen?
We hadden een uitzending, zeg maar een thema-uitzending radio over sport. Dus ik was heel erg aan het kijken van wat is er nu actueel op het gebied van sport. En het Indian Wells tennis toernooi was die week aan de hand. En toen dacht ik eigenlijk meteen, ik wil iets over dat gekreun van tennissers doen. Want dat vind ik zelf altijd bloedirritant. Dus vandaar eigenlijk het idee. En het is natuurlijk niet echt een claim. Het is niet iets wat iemand echt heeft gezegd. Maar ik dacht gewoon wel, het is misschien iets moois om uit te zoeken.
Ja, dus je hebt eigenlijk door je eigen interesse heb je die claim gekozen.
Ja, klopt. Ja.
Wat is je eerste stap geweest?
Mijn eerste stap was eigenlijk dat ik gewoon ben gaan googlen. En toen kwam ik eigenlijk al best wel snel op een soort van wetenschappelijk onderbouwde dingen. Dus waarom het zou helpen met de bal harder slaan. En toen, ik heb toevallig had een collega die was tennisleraar. Dat had hij wel eens verteld. Dus toen dacht ik, nou, ik stuur hem gewoon een appje of hij zin heeft om een potje te tennissen. Ja. En zodoende stond ik toen dezelfde middag nog op de tennisbaan.
Leuk. En wat heb je vervolgens gedaan om er echt achter te komen? Hoe zit het dus?
Ja, ik heb het echt voorgelegd aan hem. Ik heb gezegd van, jij bent tennisleraar. Is dit ook iets wat je aan je leerlingen leert? En heeft het echt zin? Want als je, zeg maar, tennisles geeft, dan leer je gewoon mensen hoe te tennissen. En ja, zo dacht ik eigenlijk van, dan weet hij wel of dat zin heeft of niet.
Ja, en wat was uiteindelijk de conclusie?
Het helpt wel degelijk met het harder slaan van de bal. Maar dat gaat pas echt uitmaken als je op een heel hoog niveau tennist.
Ja.
Dus wat je soms allemaal ziet op de tennisbaan op zaterdagmiddag, of gewoon jongetjes van 14 die keihard aan het kreunen zijn, dat slaat eigenlijk helemaal nergens op.
Oké. En was je er verrast door?
Ik vond het gewoon vooral heel grappig om te horen. Ik was niet ik weet niet of het verrast was. Ik vond het gewoon grappig.
Ja, nee, dat snap ik. Nou, in ieder geval hartelijk bedankt dat je je claim aan ons wilde uitleggen.
Graag gedaan.
Nou, ik weet wat me te doen staat volgende keer dat ik op de tennisbaan sta.
Hard kreunen, Wouter. En misschien niet alleen met tennissen natuurlijk.
We gaan zien of het helpt. Misschien ook wel met factchecken.
Goed. Hey, dat was hem weer voor deze keer. Eerder hoorde je Caroline vertellen over de geweldige projecten bij RTL Nieuws die ze daar doet.
In de volgende aflevering gaan we het hebben over een andere kant van publieksinteractie. Want ja, nu het publiek makkelijk in contact kan komen met journalisten, kun je natuurlijk ook een doelwit worden. Denk maar aan trollenlegers, doxing of andere vormen van de intimidatie, zowel online als in de echte wereld.
Ja, en hoe je jezelf daar nou tegen beschermt, dat hoor je dus in de volgende aflevering. Voor nu, tot horens. Bedankt voor het luisteren naar Follow the Facts.
Tot de volgende keer.
Doei.